Het Formule 1 seizoen zit erop en daarom zijn we bezig met een eindejaarstournee om terug te blikken op het afgelopen jaar. En vandaag zijn we aangeschoven bij Kees van der Grint. Kees, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Welk rapportcijfer geef je aan het seizoen van 2022?
Oh, daar ben ik stil van die vraag. Maar een 7?
Een 7.
Ja.
En waarom een 7?
Nou, kijk, ik ben niet zo... het is een 10. Het ligt er natuurlijk aan. Kijk, als je fan bent van Max Verstappen... alleen maar daarnaar kijkt... maar ik kijk naar de autosport aan zich... ja, dan is het een 10. Max heeft zo gedomineerd... dat ik ook vind dat er eigenlijk niet veel aan was. Er waren een paar races waar het interessant werd... maar over het hele jaar was het toch redelijk voorspelbaar... dat Verstappen met de buit ging er vandoor zou gaan. Dus vandaar een 7, want het was ook niet slecht. En nogmaals, een paar races waren dat je wakker voor bleef. Dus ik denk een 7 is een goed cijfer voor het hele seizoen. Er waren een paar hoogtepunten. Ik vind ook niet dat de nieuwe regels, waar andere mensen zo lovend over zijn, dat die het nou beter gemaakt hebben als het jaar daarvoor, want uiteindelijk ging het nu nog tussen Verstappen en anderhalve rijder. En dat had niets te maken met de, ja, of je moet zeggen, door de nieuwe reglementen was Mercedes wat naar achteren gezet, akkoord. Ja. Maar de spanning zat er toch eigenlijk niet zo in, vooral door fouten van anderen. En het middenveld, die leuke... vechtpartijen tussen de diverse... die hadden we vorig jaar en het jaar daarvoor ook, dus dat heeft het niet verbeterd. Maar ik denk, uit mijn oogpunt, een 7 een mooi cijfer is.
Ja, met ruimte voor verbetering.
De verbetering is er sowieso mogelijk. Hè? Een verbetering kan er alleen zijn als we, laten we zeggen, 1 of 2... Nou, eigenlijk bij de laatste race pas gaan weten wie wereldkampioen gaat worden.
Precies, ja. Nou, om dan even in de terugblik te duiken. Ik heb eerst een paar stellingen voor je. Met stelling nummer 1. Max Verstappen reed dit jaar zijn beste Formule 1 seizoen tot nu toe.
Ja, dat is waar.
Ja, kan je die toelichten?
Oh, moet ik ook nog toelichten?
Ja,
ik dacht, het is ja of nee. Nee, dat is waar. Dat is waar, maar je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat het een minder seizoen was dan andere seizoenen. Als een man meer dan de helft van de races wint, vol totale dominantie wereldkampioen wordt... ja, dan is dat het beste jaar wat je kan wensen. Je kan hooguit zeggen, er had nog iets meer ingezeten. Maar nee, die stelling is juist. Ja, dat is absoluut het beste jaar.
Dan gaan we door naar stelling 2. Zonder goede auto's stellen de prestaties van Lewis Hamilton maar weinig voor.
Nee, daar ben ik niet mee eens. Want ik vind juist dat hij dit jaar heel goed gepresteerd heeft. Want als jouw stelling is dat zijn auto niet zo goed was... dan heeft hij toch een aantal keren laten zien dat hij nog steeds een toprijder is. Dus met die stelling ben ik het niet eens. En ik hoop dat de verklaring ook duidelijk is.
Ja, zeker. Stelling nummer 3. Sergio Perez kan maar beter zijn spullen pakken na de terugkeer van Ricciardo bij Red Bull.
Nee, totaal niet. Ik begrijp helemaal niet wat hij daar kon doen, Ricciardo. Ik bedoel, de man is, ik geloof in het eerste jaar dat Max daar verscheen, al zoek gereden. Dus wat wil die nou? En kijk, het is een hartstikke aardige kerel. En hij lacht veel en dat maakt hem sympathiek. Maar uiteindelijk gaat het toch om de prestatie achter het stuur. Nou, die was bij McLaren niet bijzonder. Eigenlijk nergens en ook niet tegen. Dus nee, ik zie dat niet. En Sergio is ook geen Max Verstappen. Maar is een goede teammaat. En dus ik begrijp helemaal niet wat Red Bull met Ricciardo moet. Ik had dan liever gezien dat als ze een reserverijder nodig hebben, eentje uit het jong talentprogramma nemen. En ik zie geen enkele reden. Ik bedoel, ik ben ook geen groot fan. Niet dat mensen denken, ik promote Perez. Maar die doet het goed. En die is zeker niet minder dan Ricciardo.
Nee. Oké. Stelling nummer 4. Onder leiding van een andere teambaas had Ferrari dit jaar wel wereldkampioen kunnen worden.
Nee, absoluut niet waar.
Nee?
Nee, Binotto... wat je hooguit Binotto kan verwijten... En zoals je weet ben ik ook een paar keer in de keuken bij Ferrari geweest. En
daarom vraag ik me
dan begrijp ik dat je dat vraagt. Nee, het enige wat je Binotto misschien kan verwijten is dat hij niet het juiste personeel aangenomen heeft of op de juiste plek gezet heeft. Maar uiteindelijk, ik ga toch ervan uit bijvoorbeeld dat ze goed gecommuniceerd hebben welke banden klaargezet moeten worden. En dat mensen dan andere banden pakken. Ja, daar kan Binotto niks aan doen. Nogmaals, dan had hij misschien die mensen moeten vervangen. Maar waar het ontbreekt is bij Ferrari, en daarom gaat Vasseur, die gaat dat misschien veranderen. Maar dat lag, hoe zou ik zeggen, onder het topmanagement. Daar klopt het niet bij Ferrari. Die maken veel te veel fouten. Dus zij hebben in de tweede laag ander personeel nodig, zodat chaos verdwijnt of in ieder geval minder wordt. Dus nee, die hadden niet. En daar komt bij, Binotto kan er ook niks aan doen, dat Leclerc natuurlijk met de beste auto er ook vanaf vliegt.
Nee, daar kan hij niks aan doen. En je noemde Vasseur natuurlijk al even. Denk je dat hij dan het tij kan keren voor Ferrari?
Nou, ik wens hem veel geluk. Dus ik heb ook met Fred gewerkt. En dat is een goede kerel. Die weet ook, maar dat is Binotto ook. Maar je moet daar heel veel veranderen. En dat betekent ook heel harde maatregelen. En vergeet niet, een factor is, ik kan ook wel zeggen, laten we zeggen, je moet in de garage, mensen die daar bepaalde functies hebben, vind ik, wat ik geobserveerd heb, die moeten vervangen worden. Maar vind die maar eens.
Ja.
Vind maar eens die mensen. Dus aan de ene kant is het makkelijk om te zeggen en te weten wat er zou moeten gebeuren, maar het dan invullen, en daar staat Vasseur voor, en de druk op hem, hè, want Binotto is toch een jongen van Ferrari. Nou, Vasseur is een buitenstaander en, laten we zeggen, een beetje een man uit het totkamp. Dus de druk op hem, de verwachtingen, worden erg hoog en ik denk te hoog.
Oké, okay, dat gaan we zien. Tot zover.
Ja, het is koffiedik kijken, maar goed, Fred is een prima teambaas. Maar één teambaas gaat het niet allemaal regelen.
Ja, tot zover de stellingen. Als we het hebben over een top en een flop, wie was dan de top voor jou dit seizoen?
Kijk, ik kan natuurlijk niet aan Max voorbij gaan, want dat zou belachelijk zijn. Dus ja, dat is de top. En dan spreek ik specifiek over Max Verstappen. Maar voor mij, en dat klinkt dan misschien gek, vond ik ook Hamilton top. Want die had één is de man gewend om te winnen. En heeft natuurlijk, zeker in het begin, een hele zwakke auto. Nou, en heeft toch alles ingezet. En wat ik top vond, dus dat hoort dan ook bij top, maar nogmaals, dat kan niet Max overstijgen. Maar vind ik de ontwikkeling die Mercedes gedaan heeft, van eigenlijk een hopeloos geval, tot in de laatste races, en zelfs in Brazilië gewonnen.
Precies.
Weet je, die auto hebben zij toch teruggebracht, waarmee strijd geleverd kon worden voor een ereplaats. Nou, en dat was aan het begin, want ja, zat dat er echt niet in.
Ja.
Dus dat vind ik top. En dan wil je ook nog de flop weten.
De flop inderdaad, ja.
Nou, de flop vind ik McLaren. Zo, dat vind ik de flop. En waarom? Kijk, ik kan natuurlijk ook zeggen, laten we zeggen Haas en alles, maar daar verwacht je ook niet zoveel van. Maar McLaren, die komen naar Barcelona, naar de eerste test, zijn daar de snelste en hebben dat totaal niet waargemaakt. En ik mag ook, ze hebben een toprijder met Norris, ook iets meer daarvan verwachten. Nou, en dan denk ik, ja, wat heb je dan in die test gedaan? Ik heb daar wel een idee over, maar dat hou ik voor mezelf.
Oh.
Nee, maar je hebt jezelf ook dan een beetje bedonderd. Ja, als je daar een Barcelona-test weggaat als de snelste en verder kom je helemaal eigenlijk niet meer in de buurt, ja, vind ik McLaren wel de flop. En dan moet ik ook zeggen, wat ik dan ook weer raar vind, dus het heeft daar ook intern niet helemaal geklopt. Ze hadden veel problemen, ook met banden en alles. En dan de man die dan veel lof kreeg, dat hij het goed van elkaar zou hebben, die vertrekt dan in één keer weer, hè, na 2 jaar werk. Dus voor mij McLaren de flop.
Ja. En wie was dan voor jou de grootste verrassing van 2022?
Ja, wie was de... Nou ja, over het hele seizoen moet ik zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet zo dat ik zeg, nou, dat was een verrassing. Wat voor mij wel een verrassing was, was de instappen van Magnussen. En uit het niks, hè, dus dat laat ook zien hoe relatief alles is. En die was in één keer snel. En nou ja, goed, en dat was ook nog een leuke verrassing dat hij pole position reed. Maar dat had natuurlijk te maken met de omstandigheden. Maar als je nou zegt een verrassing, nou, dat was wel dat iemand die gebeld wordt, kom je even rijden. En instapt en dan sowieso sneller is dan zijn teamgenoten. En ook in één keer goed in het middenveld erbij staat. Maar om nou te zeggen, dat was een verrassing. Maar om nou te zeggen, dat is de verrassing van het seizoen. Nee, dat vind ik nou ook weer niet.
Oké. Okay. Dan de mooiste race van dit seizoen, als je eentje moet kiezen?
Ja, dan vind ik toch wel de races op het eind. Ja, er zijn er veel geweest. Hè. Maar aan de andere kant heeft Max ook, om te zeggen, een mooie race vaak gedomineerd. Maar ik vond dan mooi Brazilië, dat Russell won. Omdat je begint aan het seizoen eigenlijk kansloos. Iedereen had Mercedes afgesloten, ook ik. Hè, want ik had ook gezegd, die gaan geen race winnen, want het valt niet mee om een auto die zo slecht is. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie op de achtergrond. Het hoeft nog niet eens zozeer het rijden te zijn. Maar dat vond ik wel heel goed. Ze hebben aan het concept vastgehouden. Ze hebben niet gezegd, oh, dat is niks, we gaan dat ombouwen. Aan het concept vastgehouden. Ze hebben die auto doorontwikkeld. Nou, en Russell heeft ook wel waargemaakt, hè, want hij is toch van die Williams gekomen en dat eerste jaar in een Mercedes. En die won die race, dus ik vond dat wel als liefhebber van de sport een mooie race. En dan moet ik ook zeggen, was er in Amerika geloof ik, en dan is weer die oude strijd Verstappen, waar Hamilton toch vrij dicht op Verstappen zat. Hè. Ik geloof 5 seconden erachter of zo. Ja, dat vond ik, dat er een beetje strijd was en dat je op het laatste ook moest denken van, het is nog niet helemaal gelopen, de koers. Maar om nou te zeggen verder, ja, nogmaals, Verstappen was te dominant. Wat goed voor hem is, maar voor een liefhebber hoop ik dat het volgend jaar iets meer strijd is.
Precies, iets meer strijd. Aan het begin van het seizoen leek het nog een spannende strijd te worden tussen Leclerc en Verstappen, waarbij Leclerc tot de Grand Prix van Spanje ook de leider in het WK was. Wat was volgens jou nou het kantelpunt in dat gevecht om de wereldtitel?
Ja, wat was het kantelpunt? Ik moet zeggen dat Ferrari, nee, anders gezegd, dat Max en Red Bull, maar Red Bull het team, ja, vooral het team, de auto was natuurlijk prima, maar het team altijd super pitstops, goede strategie, ja, die waren er eigenlijk te goed voor Ferrari. En Ferrari had dan misschien aan het begin van het jaar de beste auto. Maar ja, Red Bull had de beste rijder. En Leclerc heeft toch ook fouten gemaakt. Ja, en dan de pitstrategie, dus de race-strategie, maar ook de pitstop zelfs. Ik denk dat het niet zozeer één kantelpunt was, maar gewoon iedere race wel weer een foutje. Ja, en dat knaagde natuurlijk aan.
Het telt bij elkaar op.
En ja, en dus ik wou niet zeggen, nou, die race was het kantelpunt. Want bij de eerste race waar het fout ging, kan je zeggen, nou, de volgende race doen we het beter, maar dan is het ook niet beter. Je zag eigenlijk een lijn dat ze steeds verder de grip op het wedstrijdverloop verloren. En dat zijn een aantal factoren bij elkaar, dus ik vind niet echt één kantelpunt. En laten we wel eerlijk zijn, zij hadden snel materiaal, want ze hebben nog steeds de meeste pole positions gereden. En dat is eigenlijk de ultieme snelheid.
Ja. Uiteindelijk ging Verstappen er natuurlijk vandoor met de wereldtitel tijdens de Grand Prix van Japan. En hij wist ook nog wel een paar records te verbreken natuurlijk. Waar heeft Verstappen dit seizoen als coureur het verschil weten te maken?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Die analyse die kan ik ook niet zo doen. Ik ben daar eigenlijk heel simpel in. Hij is gewoon beter dan de rest. En dan zie ik niet zozeer. Kijk, en dat vroeg je net al over Nick de Vries. Kijk, hij is ook de baas. Weet je, en ik wil bijna zeggen wat hij zegt gebeurt. En dat is prima, dat hoort ook zo te zijn. Dat was bij Senna zo, bij Schumacher zo. Dat zijn de echte grote. Maar waar, nou ja, ja, als je beter bent, dan ben je beter. En ik geloof niet dat er nou een punt is dat je kan zeggen, nou ja, dat maakte het verschil. De man is gewoon op het moment, net zoals je aan andere periodes, grote rijders, is hij de man van dit moment.
Talent.
Talent, ik bedoel, vergeet niet, ik heb... was ik ook bij een foto uit de kartperiode dat Max wereldkampioen wordt. En naast hem staat ook Leclerc. En dan kan je niet zeggen, dat was 2013 geloof ik. En dan kan je niet zeggen, ja, hij heeft zich zo ontwikkeld. Nee, dat is gewoon een grote talent. Punt.
Oké, punt. Ook voor Red Bull werd 2022 een heel succesvol jaar. Ze scoorden hun meeste punten in een seizoen. En in Amerika wonnen ze natuurlijk die constructeurstitel. Iets wat alleen niet lukte, was het veiligstellen van P2 in het rijderskampioenschap. Waar hebben Perez en Red Bull het laten liggen, denk je?
Je kan eigenlijk niet helemaal zeggen, waar hebben zij het laten liggen? Ferrari had een snelle auto. Red Bull had de beste rijder. Dus ik vind de verhouding ook, Perez is niet, dat is mijn antwoord, niet goed genoeg. Om eerste of tweede te worden. Hij heeft dan een race gewonnen, prima, maar heeft Leclerc ook. Maar ik denk dat qua rijden talent de uitslag van het wereldkampioen ook prima is. Verstappen, de beste. Ongeacht even de auto, de beste. Mm-hmm. Leclerc, dan tweede en dan Perez derde. En Perez zal ook moeten strijden als bijvoorbeeld een Norris een betere auto krijgt. Maar ik denk niet dat ze het hebben laten liggen. Want dan kan je wel uren discussiëren. Ja, als hij daar dit had gedaan. En je ziet ook die toestand. Waar was dat in Brazilië? Dat had hem uiteindelijk ook niet geholpen.
Nee, dat hij ook niet P2 dus, had.
Want die tweede plek, die pak je als je snel genoeg bent. En laten we eerlijk zijn, over het hele jaar. Als je alle races kijkt. Hoe Verstappen een afstand gereden heeft in de race. Hè. Er zijn races geweest dat Perez 6 plaatsen voor hem startte. En dan nog, laten we zeggen, 6 plaatsen achter hem eindigen. Ja, dus je moet hem accepteren. Niet snel genoeg. Of niet goed genoeg. Hè. Topman. Want als je Formule 1 rijdt, ben je een toprijder. Maar ja, de een is net iets beter dan die andere.
Ja, precies. En voor Ferrari begon het seizoen natuurlijk goed. Je had het er net al even over. Uiteindelijk waren er dan die betrouwbaarheidsproblemen. Nou ja, tactische missers. Hoe verklaar jij dat het dit jaar zo vaak zo mis kon gaan bij zo'n groot team?
Nou, dat is precies wat ik net zei met is het Binotto schuld? Nee. Ja, behalve dan misschien het personeel. Dat is gewoon een chaos. Ja, ik heb 1 race vanuit de pits meegemaakt. Ik wist niet wat ik zag. En helemaal niet in vergelijking toen ze zo succesvol waren. Toen functioneerde alles als een leger. Alles was gedrild.
Geoliede machine.
Geoliede machine, maar ook gedrild. Iedereen wist. En nu leek het wel een mierhoop van mensen die door elkaar en een gekrakeel. En ik zag ook niet echt dat er een systeem in was. En dus ik denk, daar is het verkeerd gegaan. En als dat verandert en ze houden de snelheid die ze nu al hadden met de auto. Ja, en begrijpen een aantal factoren iets beter. Ja, dan kunnen ze een concurrentie. Maar ik zie toch dat eigenlijk Mercedes volgend jaar weer de concurrent van Max gaat worden.
Ja,
want
niet,
die hebben een goed
Ferrari.
Team. Die hebben echt een goed team. En die hadden dan weliswaar een wat mindere constructie van auto, maar die hebben een goed team.
Ja, dus jij ziet Mercedes als een grotere concurrent voor Verstappen dan Ferrari in 2023.
Ja, ik hoop het niet. En ik hoop dat de drie, van mij mag ook McLaren, dan kan me niet schelen welk ander team, Renault, hoe meer. Hey, ik hoop eigenlijk dat het circuit te smal is, dat ze niet allemaal naast elkaar over de finish kunnen komen.
Ja,
dat zou mooi zijn. En dat je dadelijk zegt van bij de eerste race en de tweede en de derde en de vierde, dat je niet weet van tevoren wie pole kan hebben. Dat hoop ik eigenlijk. Maar ik denk qua team Mercedes een grotere bedreiging voor Red Bull is dan Ferrari.
Ja. En over Mercedes gesproken, want het gebeurde eigenlijk een beetje tegenovergestelde ten opzichte van Ferrari. Kende dus die moeizame start. Wisten in het loop van het seizoen toch het tijd te keren. Je noemde het zelf al, hè? Brazilië natuurlijk, gewonnen. Welk moment is jou nou het meest bijgebleven van het seizoen van Mercedes?
Ik ben eerlijk gezegd de race vergeten, maar de welk circuit dat was, maar op een gegeven moment waren ze er weer bij. En dat begon in de eerste training en daarna viel de race wat tegen. En dacht ik ook van, nou, dat is toevallig toeval, dat is al wel één goede ronde. Maar vanaf dat moment zag je steeds stap voor stap, bij de volgende race was ook de tweede training goed. Toen kwamen we in de top 10 kwalificatie. En op een gegeven moment begonnen ze te strijden, ook voor, laten we zeggen, het podium. En ja, dat eigenlijk meer evolutie, die ontwikkeling, ik denk, of daar kijk ik me naartoe met veel interesse, want ik weet dat dat niet meevalt als je niet alleen budget cap, maar ook gewoon qua tijd. En je moet eerst maar eens begrijpen waarom je auto niet helemaal functioneert.
Precies, wat ze aan het begin van het seizoen natuurlijk hadden.
Ja, ja en dan staat hij er met zoveel races ook. Hè. Je kan niet steeds maar wat anders bouwen. Dus ik vond eigenlijk dat het meest interessante. En voor mij was van helemaal niks kwam steeds. En het was niet zomaar één keer een toevalstreffen. Nee, heeft bewezen dat ze echt een stijgende lijn gevonden hadden. En dat vind ik een geweldige teamprestatie.
Ja. Dan even naast alle actie op de baan, was er natuurlijk ook een onvergetelijk silly season. Niet alleen bij de coureurs, maar natuurlijk ook de teambazen. Welk transfernieuws vond je nou het meest verrassend of opmerkelijk?
Ja, het meest opmerkelijke vind ik natuurlijk het vertrek van Seidel bij McLaren. Als je daar dieper over nadenkt, is dat wel logisch. Hè? Want het is natuurlijk een voorbode voor het Audi-verhaal. Mm-hmm. Maar ik vond dat wel opmerkelijk, want hij deed daar goed werk. Hij, met zijn komst is McLaren toch beter geworden. En denk ik, nou ja, goed, dan leef je ook voor een team. Hey, dus dat vond ik eigenlijk het meest opmerkelijke. Dat Binotto moest vertrekken, vind ik niet goed. Maar dat zat er wel in, hè? Want als ik in het voetbal, als ze zeggen, we hebben volgens de vertrouwen in de trainer, dan is die maandags ontslagen.
Precies, ja.
En die geruchten gingen. Nou ja, dan is ook 1 plus 1 met Tot en Leclerc daar, tot Vasseur. Dus dat vond ik niet zo opmerkelijk. Nee, die transfer vond ik wel het meest...
Die zag je aankomen.
Ja, dat zie je dan aankomen. Ja. Maar ik was totaal verrast ook dat Seidel daar weggegaan. Dan denk ik, ja, maar ze hebben niet zo gepresteerd, maar ze zijn wel, daarvoor was McLaren nog wat minder. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Maar als je dan, dus dat is de eerste reactie. Maar als je dan erover nadenkt, denk je, nou ja, dat is al natuurlijk met zijn achtergrond. Dat is een voorbode voor het Audi-verhaal, wat Sauber dan in de toekomst gaat worden.
Ja, logische stap dan voor hem, of...
Ja, dat denk ik wel. Dus die verrassing is er een beetje af. Dat is een beetje afgevlakt.
Ja, precies. Om af te sluiten. Waar kijk je nou het meeste naar uit in het nieuwe seizoen 2023?
Waar ik naar uitkijk is dat Verstappen partij krijgt. Want hij was natuurlijk dit jaar te snel, te goed. En ik hoop... dan mag hij van mij, dat hoop ik ook, dat hij als overwinnaar eruit komt. Maar dat er wat meer partij gegeven wordt en dat we ook bij de laatste race toch met spanning zitten van gaat hij het worden of gaat hij het niet worden. En als dan een ander wint is het ook prima, hè, want die heeft dan aangetoond de beste te zijn. Maar daar kijk ik naar uit.
Net een beetje als in 2021. Tot de laatste race, spanning, de laatste ronde wellicht.
Dat was niet die laatste ronde, maar dat was natuurlijk fantastisch. Hoe dat het seizoen toen ook kantelde. He, want op een gegeven moment zag het eruit, nou ja, Max, dat is een lopen koers. Nou, toen kwam Mercedes helemaal terug. En dat had dan een hoogte- of dieptepunt moeten worden bij de laatste race. Jammer genoeg is het met dieptepunt afgesloten. Maar zo'n spanning, en dan zou het nog mooi zijn als het tussen bijvoorbeeld 3 coureurs ging en 3 merken. Niet 2 van hetzelfde team. We moeten niet zo'n optocht hebben als vroeger met Hamilton en Rosberg. Daar zit ik ook niet op te wachten.
Nee, precies. Laten we hopen op spanning en sensatie in 2023.
Ja, dat is een echte strijd.
Ja, exact. Hartstikke bedankt, Kees. En hopelijk tot volgend jaar.
Ja, dat is wel mijn bedoeling. Niets te danken. Fijn. En we gaan eerst de feestdagen in. En dan tot volgend jaar.
Tot dan.
Ja, tot dan.